Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis.
Welkom bij de Nieuwsgierige Reiziger, jouw wekelijkse podcast over reizen. Ik ben Jochem Wijnand. Naast me zit Harry Terling. En Harry is reisjournalist, voormalig hoofdredacteur van het magazine Reizen, liedjesmaker en columnist. Wij zijn jullie host en deze aflevering gaan we het hebben over... Harry, jij mag zeggen.
Ja, ik wil het graag hebben over de overromantisering van reizen per trein en de onderwaardering van het vliegen en dat op de langere termijn. We moeten maar eens ophouden die twee tegenover elkaar te zetten.
Oké. Gaat het over duurzaamheid? Of?
Nee, het is een positief verhaal over twee fantastische vormen van transport. Vliegen en treinen.
Okay.
Dus het wordt zeker geen pastoorsverhaal over duurzaamheid en zo. Vrees niet.
Oké, voordat we beginnen nog even dit. Tijdens deze aflevering krijgen jullie van ons, zoals jullie gewend zijn, geheimtip, boekentip en het antwoord op de vraag van de week. En wat is de vraag van de week?
De vraag van de week is, en dan gaat het over treinen. Waar ligt het grootste hoge snelheidsnetwerk ter wereld?
Oké, interessant. Je kan er even over nadenken en het antwoord krijgen jullie aan het einde van deze podcast. Harry, wat bedoel je met overromantisering van de trein?
De trein is natuurlijk erg in opmars wat betreft de PR die ze hebben. Hè? Mm-hmm. Iedereen die zegt alsof ze iets nieuws hebben verzonnen de trein is zo geweldig en de trein is ook geweldig en leuk. Maar het wordt vaak overdreven, vind ik. Je hoort altijd hetzelfde, je kunt erbij lezen, je kunt er romantisch uitstappen en instappen. Je kunt de koeien zien, het landschap schuift voorbij. Je kunt contact leggen met mensen, je kunt slapen. Terwijl we weten van mensen die er veel gebruik van maken, vooral die lange tochten, dat het soms tegen kan vallen.
Mm-hmm.
En niet doordat het product treinen op zich slecht is, maar omdat... er eigenlijk niet veel goed geregeld is. Ik wil straks wel even langskomen op een lange negatieve lijst over de treinen.
Oh ja?
Stukken beter.
Heb jij zo'n lijst?
Ja, zo'n lijst, die komt daar.
Maar waarom is de trein, waarom heeft de trein het tij mee dan?
Ja, vanwege het milieu. Het is natuurlijk heel...
Als een alternatief.
Tuurlijk. Het wordt nog steeds gebracht als een nouveauté, als mensen tegen elkaar zeggen van dat je beter met de trein naar Parijs... of Londen kan. Ja, dat weet ik nou wel. Dat,
mm-hmm.
Een kind weet dat natuurlijk. En
ja.
Als je dat doet,
en
je kan makkelijk naar Parijs of wat dan ook. En het is niet makkelijk, want je komt altijd later aan.
Mm-hmm.
Naar Berlijn met de trein, hartstikke fijn. Dat zou iedereen willen. En dan gaat het, zelfs als het wat duurder is dan het vliegen, of veel duurder dan het vliegen. En zelfs als je drie keer moet overstappen, maar je komt altijd bij Berlijn, kom je soms drie uur te laat.
De prijs
is zichzelf uit de markt en er zijn redenen voor dat het niet zo goed geregeld is,
mm-hmm.
als de vlieg. De vliegwereld is heel soepel.
Mm-hmm.
Ja?
Want, nou ja, want je had het over de overromantisering van de reis per trein, maar ook de onderwaardering van het vliegen.
Ja. Mm-hmm. Ja, en wat is je vraag?
Nou ja, mijn vraag is, wat is dan de onderwaardering van het vliegen? Waar zit, want ik bedoel... Ja, ik snap dat het moeilijk is om te vliegen en om je daar zonder schaamte eigenlijk om dat te doen.
Nee, is niet zo. Er gaan steeds meer mensen vliegen en niemand heeft vliegschaamte. Dat is een idee. Het is, er is een wisselende groep van 0,001% mensen die hebben een vorm van vliegschaamte. Die groep die wisselt steeds. En de rest die wil om wat voor reden ook. Ook mensen die vinden dat je minder moet vliegen. Maar ze hebben altijd wel redenen en goede redenen om weg te gaan. Of een lange vakantie. Of ze willen naar Japan voor een maand. Of ze willen familiebezoek, dat soort dingen. Dus dat blijft. En ik vind dat het geen zin heeft om die manier van vliegen. Wat 95% van het... Nederlands publiek nog met veel plezier doet af te kraken. Je moet zoeken naar oplossingen. En je moet verder in de toekomst kijken dan nu, die paar jaar dat we daar zitten.
En wat is dat toekomstbeeld dan?
Nee, daar kom ik straks op.
Ja?
Ik wou eerst even zeggen van waarom het product trein een heel slecht product is.
Oké.
Ja.
Nou, dan ga je
mag wel inspringen.
Nee, zal ik doen. Maar ik denk dat je wel een hoop mensen in ieder geval zit op het puntje van een stoel. Die, toch? Een aantal in ieder geval. Dat
is goed. Nou, oké. Okay. Goed. Allereerst, internationaal, boeken is een ramp. Heb je dat eens geprobeerd?
Ja, het is een ramp.
Het is een ramp. En dat komt ook. Je hebt ook niet van die dingen als Skyscanner. Dat ken je wel. Skyscanner is. Daar zijn alle routes van de wereld, wat vliegen betreft, aan elkaar verbonden.
Nee, die zijn er wel. Dus, je hebt Rome to Rio. Ja. En je hebt Omeo. Ja. Omeo is Europees, maar die regelen wel dat je, zeg maar, je kan er wel je reis echt, zeg maar, van begin tot einde plannen, maar lang niet zo makkelijk als met vliegen, absoluut.
En de uitvoering. Absoluut. Ja, nee, dat is waar. Ja. Dus dat komt natuurlijk door al die grenzen, daar komen we straks nog op ook. Dat het duurder is, dat weten we. Maar bij een goed product, dan kan je daar nog overheen stappen. Want je vindt het nooit duur als je bijvoorbeeld een abonnement voor 2 of 3 weken voor de Shinkansen in Japan regelt.
Dat is
dan betaal je daar ook heel...
Dat is de hoge snelheidstrein van Japan, toch?
Dat is de hoge snelheid van Japan, ja. Nee, goed, als dat 300 of 400 is, dan maal je niet over die prijs. Dat is een goed product. En dat zou hier ook zo zijn. En als je voor een paar tientjes meer naar Berlijn moet of naar Londen, en je weet zeker dat je op tijd aankomt en je zit lekker en je hebt je besproken courgette en alles, dan maakt het niet zoveel uit. Dus duur is relatief. De reis duurt lang, vaker per trein. Zeker als je wat verder. Als je zegt, ik ga op vakantie naar Milaan of naar Sicilië. Mm-hmm. En je wil het hele traject aftreinen. Nou, dat is het beste. Dan maak je heel wat dingen tegen die het onzeker maken. Zoals het overstappen, dat gaat niet. Of de aansluiting, die is niet. Foutieve boeking. Die courgette die jou beloofd is, die is er gewoon niet. En dan vraagt hij, die haalt zijn schouders op. Dat is ook een ding natuurlijk. Hè. De Belg of de Fransman of de Bulgaarse conducteur die tussen Nederland en Spanje zit, die maakt het geen bal uit of jij een goede reis hebt, een lekkere reis hebt van Amsterdam naar Madrid.
Nee.
Nee. En dat probleem heb je bij het vliegen natuurlijk niet. En wat dat betreft is er natuurlijk geen enkele vorm van samenwerking in Europa.
Nee.
Omdat het zou zo'n fantastisch product kunnen zijn. Maar de spoorbreedte zijn niet goed. Of die ene conteur of die ene organisatie heeft de pest aan de Nederlanders. Of die loopt er niet hard genoeg voor. Dus daarom gaan dingen vaak fout.
En dat vind je niet eerlijk, want dan krijg je
dat
dus...
Dat is eerlijk, nee.
Nee, maar je vindt het niet eerlijk dat die trein dan soort van... dat we die trein ingeduwd worden.
Nou, dat moet je
door de publieke opinie, toch?
Want... Nee, dat kan natuurlijk ook, maar er zijn zat mensen. Sander Groen, waar wij een boek voor hebben liggen. Dat komt dan straks, hè. Dat is één van velen. Die vinden dat ongelooflijk avontuurlijk. En die vinden het niet erg als een trein missen. Die vinden dat bij het treinproject horen.
Oké, maar je hebt natuurlijk mensen die, zeg maar, in een trein gaan zitten of in een op een boot gaan zitten. En dan is dat eigenlijk hun reis.
Ja.
En je hebt mensen die van A naar B willen.
Ja, ja.
En dan is zo'n trein misschien alleen maar gedoe.
Ja, en de meeste mensen willen van A naar B natuurlijk. Of die vinden dat wel belangrijk.
Ja.
En zeker een gezin met 2 kinderen of kleine kinderen. Als die al die tegenslag hebben dat het die niet door kan gaan. Of er valt een trein uit. Heel vervelend. Ja.
Ja.
Maar goed, dat kan allemaal verbeterd
worden. Maar dan ga je toch gewoon met vliegtuig.
dat zeggen veel mensen ook. Ja, ja, ja. Ja, nee, kijk, het is wat anders. Als je die mooie, dure treinreizen hebt, zoals de Orient Express. Dan, of de Rocky Mountaineer, die in Canada rijdt. Dat is fantastisch. En betaal je voor die fantastische treinreis.
Voor dat
in die luxe
extra
trein. Ja, en dan gaat het meestal wel goed. Maar dan heb je nog dat je elke dag moet je wel eens 2 tot 3 uur wachten op een vrachttrein. Want die gaat altijd voor.
Ja.
Dus het is, en ik begrijp het ook wel, want
dat doen ze meestal 's nachts, toch? Maar even over die speciale treinreizen. Wat mij er zo verschrikkelijk aan stoort, is dat je alleen maar met andere toeristen zit. Ja, als je dan echt soort van je wil reizen, oké, je vindt het leuk om met de trein te reizen. En dan ga je naar de Orient Express of zo. Dan kom je alleen maar bejaarden tegen die niet weten wat ze moeten doen met hun tijd.
Ja, dus, dat is toch
maar dan
senioren. Je komt heel veel senioren en boomers tegen. Dat is waar.
Ja, dat is waar.
Die hebben tijd. En die zijn dol op treinreizen.
Dat is weer een volgende podcast.
En die hebben het hele leven heel veel per trein, per vliegtuig. En die zeggen nu tegen iedereen dat je met de trein moet gaan.
Maar ik heb het gevoel dat we nog...
Ik heb één ondersteunende mooie quote. Of nog een quote van de onderzoeker en ex-cabaretier Jasper van Kuik. vorige maand, nadat hij de aansluiting van Basel naar Milaan had gemist. Mm-hmm. Zegt, ik vind het pijnlijk en jammer. Maar momenteel is het maken en boeken van een internationale treinreis de best denkbare reclame voor vliegen.
Oh, ja. Mooi.
Daar heeft hij wel gelijk in.
Ja.
En er is ook een welwillende man, net zoals jij en ik.
Ja.
Ik ga graag met de trein, ik ga graag vliegen. Maar daar hou je dan rekening mee. En hij heeft een gezin, 2 jonge kinderen.
Nee, het is waar. Ik moet zeggen, uit mijn eigen ervaring, ik heb geprobeerd om naar Londen en Parijs en Berlijn te gaan met de trein. En besloten om het niet te doen.
Ja.
Ik ben naar Londen en Parijs, naar Londen vliegen, Parijs de auto of vliegen, Berlijn met de auto.
Ja. Ja, zo redeneert iedereen.
Toch, in Berlijn kun je gewoon soort van met snelheid van de vliegtuig kun je over de autobaan.
Ja. Het is goedkoper ook, zeker als je met 2 of 3 bent.
Dus als je nog ik herken dat wel.
Ja. En als je een elektrische auto hebt, dan hoef je niet schuldig te voelen.
Oké, en wanneer komt dan het elektrische vliegtuig?
Dat komt maar ik denk dat als je moet toch over periodes van zeg 40, 50, 70 jaar praten.
Mm-hmm.
En dan zal die de best zijn. Niemand kan in de toekomst kijken. Ik denk, voor zover ik het kan beoordelen, dat het eerder zo zal zijn dat er duurzame kerosine is.
Mm-hmm.
Dat loopt beter, volgens de mensen die het kunnen weten. Ik wil er graag straks nog even wat over vertellen. Maar die komen er wel. Het is natuurlijk ondenkbaar dat er binnen nu en 60 jaar dat er geen duurzame vliegtuigen zouden zijn.
Ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb wat gehoord over waterstof bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja, dat kan ook. Of elektrisch, maar ja. Ze zitten niet stil, dat is duidelijk. En het probleem is een beetje bij treinen. Je hoort ook vaak het kaartje is te duur van de trein. Hè?
Mm-hmm.
Dat is ook maar relatief. Want een hoop kosten die bij het vliegen wel allemaal meegenomen worden, die worden bij de trein niet meegenomen. Bijvoorbeeld de rails, die leggen de overheid in. Het onderhoud van de infrastructuur, et cetera, et cetera. Dat is goed dat de overheid betaalt, maar het zou eigenlijk bij het ticketsommetje horen.
Oké, maar is de rails zo duur?
Rails dat is heel erg duur.
Okay.
Ja, en stations neerleggen, dat is heel erg duur. Ja. En het onderhoud is heel erg duur. Ja. En je hebt ook heel erg veel nodig.
Nou ja, ik kan me wel voorstellen, als je 50 zeg maar, steden hebt en je wil je met elkaar verbinden met een vliegen, dan heb je gewoon 50 vliegvelden.
Ja,
toch? En dan ben je klaar.
Nee, er is een heel. Inderdaad, ik ben. Misschien dat jij een fan van een eigenzinnige wetenschapper van de TU Eindhoven. Die man heet Carlo van der Weijer. Die heeft een nieuwe manier om tegen die problematiek, die hij volgens hem ook niet is, aan te kijken. En die zei, die had die vergelijking van die 50 steden. Dus als je 50 steden met elkaar wilt verbinden, dan heb je 50 luchthavens nodig. Als je dat met de trein wil, die lijntjes, dan heb je 1225 spoorlijnen tussen die steden nodig. En dat heeft hij uitgerekend. Je hoeft niet te bediscussiëren. Maar de aanleg en onderhoud van 50 luchthavens is een stuk goedkoper dan de aanleg en onderhoud van 1225 spoorlijnen.
Mm-hmm.
Daarom zou je het niet moeten laten hoor. Maar dit is wel een probleem natuurlijk.
Ja, dus en eigenlijk de connectivity
is zo flexibel als wat.
Als je het hebt over mobiliteit.
Mm-hmm.
En dan vergelijk je de trein met het vliegtuig. Is een trein veel flexibeler om connecties te maken tussen verschillende steden.
Ja, maar dan moeten wel al die rails liggen.
Nee, maar ik heb... vliegtuig. Ja. Veel flexibeler. Ja. En heeft veel minder infrastructuur nodig. En kan met kleine, grote vliegtuigen vliegen.
Ja, en er is ook nog wat. Ja? Kijk, als je een mooie hoge snelheidslijn aanlegt tussen Madrid en Barcelona. Ik zeg maar wat.
Mm-hmm.
Omdat er 200 mensen per dag gaan. En ineens zijn dat 50 mensen per dag. Dan ligt die rails er. En die dure infrastructuur is er. Een vliegtuig die zegt dan, nou, we vliegen er niet meer op. En omgekeerd ook. Stel je voor dat er 1000 mensen per dag van Madrid naar Barcelona willen. Dan zit je gemakkelijk 4 vliegtuigen in.
Ja.
Maar je zit niet natuurlijk, we hebben nog 6 treinen staan, laten we dat eens doen.
Nee.
Dus een vliegtuig is oneindig veel flexibeler.
Ja, dat is duidelijk.
Ja, en als treinen daarmee willen concurreren, dan heb je veel geld nodig. Ja.
Harry, ben je klaar voor jouw boekentip? Zullen we die er even tussendoor gooien?
Aha, heb ik. Ja, goed. Sander Groen is een kameraad reisjournalist.
Kijk, ja, ik ben gewoon een belletje voor. Wauw.
Ja. Intuïtie. Die heeft dit boek, nou, tussen de rails, Sander Groen, het licht doen zien. Ondertitel de 50 mooiste treinreizen van Europa. Flink over nagedacht. Een jaar is hij daarmee bezig geweest. En eventjes een stukje van de achterflap. De internationale trein beleeft een glorieuze comeback. En terecht, want reizen per spoor is avontuurlijk, relaxed en klimaatvriendelijk. Er is alle ruimte om rond te lopen, een boek te lezen of te lunchen. Terwijl de mooiste landschappen langs je eraan voorbij rijden. De trein is een microcosmos waarin tijd er even niet toe doet. Een betere reden om te ontspannen bestaat niet. Het is vaak waar hoor, vaak ook niet waar. Maar hij houdt van treinreizen en daar heeft hij een mooi boek over geschreven. En dat goed verkoopt, heb ik begrepen.
Gewaardeerde collega. Okay. Een gewaardeerde collega, ja, Sander.
Ja, ja. Sterker nog, ik heb dit boek van hem gehad.
Oh jee, je hebt gewoon een gesigneerde versie.
Ik heb een gesigneerde versie, ja. Goed, even heel kort. Ik zal een klein fragmentje daaruit voorlezen. In de slaaptrein van Stockholm naar Narvik lunchte ik met Zweedse gehaktballetjes in veenbessensaus. En in de Trans-Azië-express van Istanbul naar Teheran bestond het ontbijt uit Persisch platbrood met witte kaas, yoghurt met honing en een kop Nescafé. Met die laatste trein deed ik 3 dagen over een afstand die per vliegtuig in 3 uur kan, maar het is een andere reiservaring. Zo'n lange afstandstrein, daar kun je niet uit. Voor sociale contacten ben je aangewezen op personeel en medepassagiers en het uitzicht verandert doorlopend. De trein is een microcosmos waarin tijd er even niet toe doet. Een betere reden om te ontspannen bestaat niet. Ruim 20 jaar reis ik al de wereld rond, aanvankelijk vooral per vliegtuig en cruiseschip. De laatste jaren alleen nog duurzaam. Slow travel heet dat. Langzaam reizen. Ooit was het de norm, maar vliegen is zo goedkoop en goedkoom geworden. Sorry, en gewoon geworden dat de trein naar de vakantiebestemming een noodzakelijk kwaad werd. Iedereen jakkert zo snel mogelijk van A naar B zonder op of om te kijken. Ja, mooi verhaal toch?
Oké, nou, ja. wat mij wel aanspreekt daaruit is dat hij zegt, het is een beetje alsof je teruggaat in de tijd.
Mm-hmm. Ja.
Het is toch een beetje een ouderwetsere vorm van reizen. Hm. Maar nog steeds om van A naar B te komen over het algemeen. Want avontuurlijk, dat zie ik niet zo. Jij wel, zie je dat avontuurlijk in de treinreis?
Nou, als je zoals Sander heeft gedaan, dat je van als een van de eerste journalisten in Istanbul opstapt en dan met de trein naar Iran gaat. Dat was wel bijzonder.
Ja.
Dat is een verhaal waar hij ook terecht een prijs voor heeft gewonnen.
Ja.
En hij maakte voor het eerst eigenlijk kennis met al die, dus het aardigste volk van de wereld.
Ja, maar dat ben ik met je eens. Maar als ik van Istanbul naar Iran ga met een paard of met een fiets, dan is het ook avontuurlijk. Ja, maar die route is avontuurlijk. Maar is treinreizen intrinsiek?
Ja, ik denk het
avontuurlijk,
wel.
Want je koopt een kaartje en je hoeft er niks meer te doen.
Nee, maar je zit in een coupé met 6, 7 mensen die je leert kennen. Mensen die niet al te breed hebben, maar wel erg hartelijke mensen zijn. Ze delen je brood, je drank. Ze nodigen je uit.
Okay.
Dat maakt de fiets niet mee.
Maar dan zeg
en in het vliegtuig, zelden.
Maar dan heb je, nee, dat zou raar zijn.
Ja.
Maar dan heb je dus eigenlijk over dat treinreizen avontuurlijk zijn in avontuurlijke landen.
Nee.
Want als ik naar Parijs ga met de trein, of zelfs als ik naar, weet ik veel, naar Madrid ga met de trein.
Dan ben je vervoer. Dus
dat is het meer vervoer.
Ja, heb je gelijk. Ja. Maar wat is je punt?
Nou, mijn punt is dat het veel meer zegt over niet over treinreizen aan zich. Wat mij aanspreekt is dat die microcosmos,
dat
heb ik natuurlijk zelf ook best wel vaak meegemaakt. Met name denk ik in Zuid-Amerika en in Azië.
Aha.
Maar dat is ook wel weer echt heel lang geleden. Dat die microcosmos wel echt zo werkt. Dat je nachten in de trein doorbrengt met mensen.
Ja, ja.
En die mensen ook goed leert kennen.
Ja.
En er een soort verstandhouding komt tussen jou en die mensen.
Ja.
Dan hoop je dat je dus zeg maar tussen lokale bevolking ziet en niet allemaal medereizigers.
Nee.
Ik ben bijvoorbeeld met de Trans-Siberië-express van Peking naar Moskou gegaan in 1991. En dan werden we allemaal in één grote wagon gestopt, al de toeristen. Dat was heel leuk.
Ja.
Dat was heel leuk. Ik bedoel, ja. Ik heb onwijs veel lol gehad.
Ja.
Maar ik heb geen lokale persoon leren kennen.
Oké. Okay. Ja. Ik denk in het algemeen gesproken. Ik weet niet per treinstel en per land of per stad. Maar boemeltreintjes, kleine lijntjes. Of je nou boven in Engeland zit of ergens midden in Azië. Daar kom je veel gewone mensen tegen en minder toeristen. Dus je kunt het opzoeken.
Ja. Wat is jouw favoriete manier van reizen dan?
Ik geloof dat ik alles wel in gelijke mate doe. Mm-hmm. Ik ben groot favoriet, maar wat dat betreft ben ik een echte boomer. Want iedereen zegt hetzelfde. naar Europese steden die niet al bekend, dus niet Berlijn, maar wel Dresden of Leipzig, waar je met de auto heen gaat, mm-hmm. waar je fiets meeneemt. Die combinatie, dat vind ik fantastisch, omdat je daar de baas over jezelf bent. Als je vertraging hebt, ligt het allemaal aan jou. En het ligt naast de deur en heb je geen zin meer of het regent, dan ben je weer thuis. Dat vind ik erg. Maar dat is ook iets wat je gemeen hebt met miljoenen andere 55-plussers. Die zie je allemaal met zo'n trekker achterop, met fiets achterop. Maar ik ga net zo lief. Ik ga in september of zo naar Japan voor een week of 3-4.
Mm-hmm.
Met de trein door Canada. Ben ik geweest, het is allemaal even leuk.
Ja.
Niets is minder leuk dan het andere.
Ja.
Zit alleen eigenlijk, die vergelijking die we hier leggen, is het echte vervoer naar je vakantiebestemming.
Mm-hmm.
Dan kun je heel erg veel op de trein hebben af te geven. En op het vliegtuig is de ellende, die begint meer voordat je gaat. Als je erin zit, is het afgrijzelijk. Is het net een rattenexperiment.
Het is ook snel weer over.
Ja, het is ver over.
Het is een soort van noodzakelijk kwaad.
Ja, ja, en die vreselijke stress op die luchthavens is heel erg... Dus dan op dat plan vergelijk ik de trein met het vliegtuig. Niet als genot. En als je in het vliegtuig in een andere klasse reist, dan is het ook weer veel leuker natuurlijk dan in die verrotte economy. Dat kan tegenwoordig ook wat makkelijker, want je hoeft niet per se business class te kopen. Maar het is ook weer een kwestie van geld. Ja.
Ja.
Je kunt het wel leuk maken. Of je met Emirates met het barretje mee vliegt naar Dubai. dan ben je helemaal verliefd op vliegen. Dus,
maar dat kan niet iedereen, hè?
Dat was vroeger een reisjournalist ding. Hè?
Ja.
Met het barretje naar Dubai.
Vrij exclusief.
Ja.
Maar zo kan elke reis dus eigenlijk zijn eigen unieke soort van kwaliteit hebben.
En jou, moet je het ook instaan natuurlijk.
Volgens mij was jouw punt ook... dat er sprake is van een overwaardering.
Mm.
Maar het grappige is dat ik het gevoel heb... dat ik zeg maar nu kritischer naar de treinen kijk. Jij gaat dat treinen weer...
Terwijl
jij zei dat er een overwaardering was voor treinen.
Nee, maar ik word een beetje moe van al die mensen... die denken de wijze in het pad hebben... en dan gaan ze dat nog zitten bewijzen. En ze schrijven ingezonde brieven in de Volkskrant.
Maar zijn allemaal veganisten, toch? Of niet?
Ja, of Volkskrantlegers lezen het. En die schrijven dan van... ja, nee, je hoeft helemaal niet te gaan. Je kunt ook met de trein gaan veel gezellig. Kan je mensen ontmoeten. Dat weet ik wel. Dat hele riedeltje kent ik. Dat vind ik verkeerd.
Maar Sander heeft het ook over dat het klimaatvriendelijk is. Hij zegt avontuurlijk, uniek, klimaatvriendelijk.
Ja, dat is wel waar.
Dus hij is een van de aanjagers van dat overwaardering.
Hij vergeet misschien ook wel al die stikstof en CO2 die vrijkomt als je al die rails moet aanleggen. En dat beton moet aan laten rukken of zoiets. Mm-hmm. Dat rekenen ze er nooit mee. Nee. Maar over het algemeen is het gewoon vriendelijker, dat wel.
Nou ja,
maar of het op de lange duur milieuvriendelijker is dan een vliegtuig, dat moet ik nog zien. En dan spreek je over 60, 70 jaar.
Nou ja, weet je, ik ben het wel met je eens. Het is zo moeilijk om precies te zeggen, wat is nou je footprint?
Ja, ja.
Ook omdat elektriciteit, weet je, die bestaat niet in de natuur. Althans, we moeten die opwekken.
Ja.
En die wekken we op met centrales, kolencentrales.
Zonnepanelen.
Zonnepanelen. Ja. Maar zover zijn we nog lang niet dat die allemaal...
De stroom komt allemaal uit de lucht nou zo'n beetje.
Ja, eens. Maar de percentage van de sustainable van die stroom...
Mm-hmm.
Meestal, en zeker in de derde wereldlanden... heb je nog heel vaak kolencentrales, elektriciteit.
Ja.
Trouwens, er zijn nog heel veel treinen die niet eens elektrisch zijn.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus ik zie wel... Weet je, ik denk wel dat alles uiteindelijk steeds klimaatvriendelijker wordt.
Ja.
En dan zit op een gegeven moment... in die ene hoek stap je, in de andere hoek stap... treinen, dat ze op elektriciteit rijden, dat het efficiënt is. Je hebt bijvoorbeeld Elon Musk, die heeft heel lang een project gehad dat die trein wil laten rijden tussen San Francisco en LA. Maar dan op magnetische tunnel.
Ja.
Dus bijna wrijvingsloos.
Ja.
Als dat lukt, dan heb je dus een trein die op bijna nul energie kan voortbewegen.
Ja.
Dus er zijn nog vormen van het, alleen de infrastructuur, die je dan, die magneten en die dynamo's om die magnetische energie op te wekken, is weer gewoon een soort van, Maar ja, nou we zeggen, als het om elektrisch rijden gaat, is dus de batterij weer het knelpunt eigenlijk.
Ja,
en maar, de opslag van elektriciteit.
Ja, maar grosso modo is elektrisch rijden. Of met de trein bedoel je, niet met de auto, of wel?
Nee, nou, trein, auto. Maar het gaat erom dat we zeggen allemaal de elektrisch rijden is de toekomst. Maar de vraag is eigenlijk, hoe wordt die elektriciteit opgewekt?
Ja,
maar... Want als dat niet niet ecologisch vriendelijk of niet CO2-vriendelijk gebeurt... Dan ben je gewoon het probleem aan het verleggen.
Dat is wel, natuurlijk. Maar er zijn toch bewegingen in veel landen. En Nederland is een goed voorbeeld daarvan. Waar ze steeds meer stroom halen uit de wind. En uit de zonnepanelen. Dat gaat vrij hard. En de sommetjes voor bijvoorbeeld de elektrische auto's. Alles meegerekend. Ook de batterijen. Is toch dat het een derde of tot de helft schoner is dan fossiele auto's.
Oké, maar dan zou ik, als ik dat hoor, dan zeg ik, dan ga ik gewoon weer met de trein.
Of met de auto.
Nee, maar dus niet met het vliegtuig.
Auto. Ja, maar dat weet je niet. Dat zeg je nu. Maar je moet nu investeren voor later. Nu de infrastructuur aanleggen voor de treinen. Werken aan duurzame kerosine, aan elektrische toestellen. En niemand kan weten welke kant het uitgaat, wat er komt. Maar dat veel gaat
duurt
veranderen.
En dat duurt decennia, dat zeg je eigenlijk.
Ja. Ik heb nooit in Delft gestudeerd. Jij misschien wel?
Nee.
Nee, dat zou je aan een ingenieur moeten vragen. Dat weet ik niet. Nee. Ik vind het een verfrissende kijk van zo'n Carlo van der Weijer, die man ook alweer, van der Weijer, dat hij daar wat anders naar kijkt. En, maar zonder een standpunt.
En hij is denk ik met zijn de vragen die hij oproept, zijn wel degelijk ook een mening die hij heeft.
Ja.
Van jongens, doe niet dat. En dat komt terug op wat jij wilde bespreken. Ja, over waardering voor de trein.
Ik vind het wel
en leuk. En hij is kritisch.
Dat er een Dekselse wetenschapper is die het eens van de andere kant bekijkt.
Ja, precies.
Ja.
Hey, ben je klaar voor jouw... Ik denk dat we zo gaan afronden.
Ja, klopt.
Ben je klaar voor jouw geheimtip?
Ben ik. Even kijken. Een geheimtip. Ja, het geheimtip is eigenlijk in het verlengde van wat we nou besproken hebben. Is het hoge snel... netwerk van Spanje, het treinennetwerk.
Oké.
Niet veel mensen weten dat. En Spanje was eigenlijk het eerste land van Europa dat het zo ontwikkelde. Iedereen die daar terecht komt en die reist met de trein naar Malaga, naar Granada, naar Madrid, naar Barcelona. Het is een fantastisch systeem met keurige, werkelijk Shinkansen-achtige treinen. Hè? En voor niet al te hoog bedrag is het een ideale manier om van stad naar stad te reizen. En vandaar kan je misschien fietsen, wandelen, moet je zelf weten. Van museum naar museum. Het ligt er gewoon. En het was altijd al het mooiste treinennet. Het geloof ik, het hoge snelheidslijnen hebben bij elkaar een afstand van 3300 kilometer. Dat is echt heel veel. Ik geloof dat Italië iets minder. Italië is ook vrij goed, weten ook de meeste mensen niet. En die twee lullige lijntjes in Nederland, die steken er vrij schiel bij af.
Ja, Nederland is natuurlijk lastig, omdat het zo'n dichtbevolkt land. Maar Spanje dus, vliegen naar Madrid?
Vliegen naar Madrid, of met de auto naar Madrid. Je laat de auto daar staan, je stapt er wel op de trein. Je kan allerlei combinaties maken.
Of je gaat met de trein naar Madrid. Hoe is dat eigenlijk vanuit...
Het kan.
Hinkstapsprong.
Je moet de tijd nemen. Het kan dus misgaan, maar het kan natuurlijk.
Sander zou het doen, toch? Sander zou het sowieso doen.
Sander zou het absoluut
doen. Ja.
Echt iets voor Sander.
jouw vraag van de week.
Oké, even kijken hoor.
Wat is het meest uitgebreide hoge snelheidsnetwerk ter wereld?
Het gaat om treinen. Natuurlijk. China. Dat is iets van, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar iets van 33.000 zitten ze nu. China is by far het grootste...
Dat is eigenlijk ook logisch.
Netwerk, ja.
Ik zou het Amerika moeten zijn, maar dat is natuurlijk heel erg autogericht nog steeds.
Ja, Nou, over dat lijntje in Mexico doen ze al heel moeilijk, hè? Yucatan. Nee, ja.
Dat is niet zo raar. Ja.
Nee, dat is niet zo raar.
Dat is een grens die ze liever dicht willen gooien.
Maar je gaat.
Oké, zullen we afsluiten?
Prima.
Dank je, Harry. Dit was de Nieuwsgierige Reiziger, de podcast over jouw manier van reizen. Wij zijn er volgende week weer. En dan gaan we het hebben over mijn reisboek. Goeie. Over mijn reisboek, dat dan verschenen is en dat heet Wat bezielt de Engelse. Dat ligt dan in de winkels. Ik ben Jochem Wijnands, naast mij zit Harry Terlink. Tot de volgende week.
Tot volgende week.
Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis.